Het is inderdaad zo goed dat jullie er zijn. We hebben een geweldig thema, Sound of the Spirit. En vorige week sprak Rian. En ook dat is een goed woord. Je kunt ook gewoon terugluisteren of terugkijken op Facebook of terugluisteren via de site en de podcast en whatever. Maar er werden een aantal dingen gezegd. En herken je dat je soms als de spreker iets zegt, en misschien heb je dat vandaag ook wel, dat de spreker iets zegt, dat je denkt, gadver, ik voel dat het waar is, maar ik vind het niet fijn. Ik voel dat er een botsing komt met mijn ziel of met mijn geest of iets van binnen gebeurt er. En je weet gewoon dat het goed is en dat het waar is, maar dat... Van de week zei, vorige week dus zei Rian op een gegeven moment, van, had het over identiteit. En vond ik zo goed wat hij zei was, je bent niet wat de wereld zegt dat je bent. Of wat de wereld denkt dat je bent of zegt dat je bent. Maar je bent ook niet wat jij denkt dat je bent. Die was krachtig. Daar is voor iemand hier al een heel goed woord voor. Dus je bent niet ook niet wat je denkt dat je bent, maar je bent wat Gods woord zegt dat je bent. En hij zei, ga deze week, kijk in de spiegel en zeg, je bent goed en je bent mooi en je bent krachtig. En toen bij dat punt dacht ik, gadver, daar hou ik helemaal niet van. Ik vind dat vreemd. Ik heb deze hele week alle spiegels vermeden. Ja, dus ik heb ook geen idee of mijn haar goed zit. Ik denk elke keer wat ik daaraan herinner, en ik zei in de eerste dienst, ik moest mijn zonde beleiden aan Rian, ik heb het niet gedaan. Maar ik wist wel van binnen dat het goed was. Ik voelde dat de Heilige Geest het bevestigde en zei, ja, proclameer Gods woord over jouw leven, over jouw persoon, over jouw identiteit. Oh. Dus dat is ook een goed woord voor jou. Doe dat deze week. Kijk in de spiegel en zeg, je bent goed, je bent gewenst, je bent geliefd, je bent prachtig gemaakt, je bent een verspiegeling van God en je bent oké. Onze therapeut van ons, wij hebben therapie, dat helpt. Ik zou zeggen, als je hulp nodig hebt, zoek hulp. Onze therapeut die heeft altijd een t-shirt aan. Nou, dat is ook wel fijn om te weten dat hij in ieder geval een t-shirt aan heeft. Maar er staat ook iets op zijn t-shirt en er staat, ik ben niet oké, jij bent niet oké. En dat is oké. Dat is toch fijn als je therapeut zo begint, toch of niet? Heerlijk. Alle verhalen kunnen gewoon op tafel komen, want we zijn niet oké. En hij ook niet. En dat is best oké. Maar wat mij triggerde vorige week, iets wat Gods woord in mij sprak vorige week, toen Rian hierover had, toen dacht ik van, man, wat is het soms verwarrend in ons leven over alle stemmen die wij in ons leven krijgen. Daarom is het ook goed om Gods woord uit te spreken, want dat is hoorbaar. Er staat ook, je gelooft door horen, dus wat je hoort. Maar het is niet de enige stem die we in ons leven hebben. En als we spreken over the sound of the Spirit, dacht ik, hoe belangrijk is het dat we de sound, het geluid van de Heilige Geest, de stem van de Heilige Geest ook leren verstaan. Maar ik besefte me heel goed in mijn leven, en ik durf te wedden ook in die van jou, is de Heilige Geest is niet het enige geluid wat ik in mijn hoofd heb. Is niet de enige stem die ik in mijn hoofd hoor. Soms hoor ik de stem van mijn opvoeders, van mijn ouders, van mijn vrienden, van degene om me heen. Maar bovenal hoor ik vaak mijn eigen stem, het hardst van binnen. En voordat wij echt ook in staat zijn om de Heilige Geest goed te verstaan, moeten we ook in staat zijn om de stem in ons hoofd te herkennen en te bepalen welke we wel en niet naar luisteren. En dat is lastig. Het is niet zo dat toen je tot bekering kwam, dat alle stemmen die je leven al beheersten voor die tijd allemaal zwegen. Herkende je dat? Is het zelfs niet meer zo dat toen je tot bekering kwam, de stemmen om je heen alleen maar harder leken te schreeuwen? Zeker de stemmen van veroordeling. Maar het is zo belangrijk om die stemmen te leren herkennen en die het zwijgen op te leggen. En daar wil ik vanochtend met jullie bij stilstaan. Ik wil je helpen. Ik wil je helpen om de stem die in je hoofd is, die tegen het woord van God ingaat, die je belemmert om bij God te komen, die je belemmert om als een kind van God vrij en vrolijk voor de troon van God te komen, om die te herkennen en die te sussen. In het Engels zeggen ze silence. Dus het zwijgen opleggen. Daar wil ik vanochtend met jullie over hebben. En Rian sprak ook vanuit Genesis. En ik ga zo ook een stuk van Genesis pakken. Waarin er een zin staat waar we heel gemakkelijk overheen lezen. Maar voor mij sleutel is voor vanochtend. En het, Rian ging het meer over het stuk dat ze verleid werden. Adam en Eva werden verleid door de slang. Werden verleid door Satan, die als slang verkleed ging. En die verleidde hun om te eten van het enige wat ze niet mochten hebben. God maakte alles voor hun. De hele tuin, alles was voor hun. Alles. Behalve één boom. De boom van kennis van goed en kwaad. God zei, blijf daar vanaf. Ik wil niet dat je daar aan gaat eten. En wij denken heel vaak, oh, we mogen het niet. Alsof God ons iets in de weg wil hebben. Hij heeft alles gegeven. Maar die ene boom, oh, die mogen we niet. Het is niet omdat God ons iets wil ontnemen. Dit is wat wel de theologie van de wereld vaak. Hè? God wil je iets ontnemen. Oh, ga je naar de kerk? Oh, dan mag je zeker van alles niet. God ontneemt ons niks. Hij heeft ons alles gegeven. Maar hij zei, eet niet van die boom, want jij kunt dat niet aan. Daar ben jij niet voor gemaakt. Maar je wil het ook eigenlijk helemaal niet. Het geeft je alleen maar ellende. En volgens mij heeft de afgelopen duizenden jaren dat wij leven als mens dat wel bewezen, of niet? Dat we dat helemaal niet aankunnen. Wij konden dat niet aan. En God waarschuwde ons, doe het niet. En we deden het wel. En daar raakten we onze identiteit kwijt, wat Rian vorige week over sprak, wat krachtig is. Maar er gebeurt nog iets anders. En ik wil het met je lezen in Genesis 3, vers 6. Ze zijn dus verleid. En de vrouw keek naar de boom, staat er in Genesis 3, vers 6. En zijn vruchten zagen er heerlijk uit. En ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Want Satan had gezegd, dat je daarvan eet, dan heb je kennis van goed en kwaad en ben je hetzelfde als God. En hij had gelijk. Alleen wij zijn geen goddelijke wezens, wij konden dat dus niet aan. Die wijsheid kunnen wij niet aan. Ze plukte een paar vruchten en ze at ervan. Ze gaf ook aan haar man, die bij haar was, en ook hij at haar van. Toen gingen hun beiden de ogen open en ze merkten dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Heb je al eens vijgenbladeren vastgehad? Ja, die zijn niet fijn. Die kriebelen en die schuren. Het is niet optimale kleding, die was geen Gucci. Maar hier zit wel iets in. Wat is namelijk altijd onze reactie op het moment als wij iets doen wat niet oké is. En ik ga het straks hebben over de geweten, ik lees zo verder, dus laat maar op het bord staan. Of bord, hoe oud ben ik? Op de projector. Maar wat wij doen is, wij maken vijgenbladeren voor onze schuld en onze schaamte. En die vijgenbladeren tegenwoordig heet religie. Wij maken middeltjes, wij maken redentjes, wij pakken wat er voor handen is om onszelf een goed gevoel te geven, om onze schaamte te bedekken. En het is religie en het staat tussen jou en God in. Dus als God je aanspreekt over religie, dan bid ik je, alsjeblieft verbreek ermee. Ruk het af als vijgenbladeren en gooi het op de grond en ga naakt naar God toe. Want er is geen enkele religie die je bij God gaat brengen. Vers 8. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wat een vreemde reactie eigenlijk. Stel je voor, je wandelt met God, je bent je van geen kwaad bewust, letterlijk. Je leeft gewoon in vrijheid met God. Hij geeft alleen maar goedheid. Hij geeft alleen maar liefde. Hij geeft alleen maar genade. Alle vreugde en vrijheid en de omgang met God was er. En toch zegt Adam hier ineens, ik werd bang voor u en ik verborg me. Maar waar was dat op gebaseerd? God was daarvoor nooit boos geweest op Mozes. Of op Mozes, op Adam. Hij had het niet eerder laten zien. Het was iets wat ineens van binnen kwam. Dat God boos zou moeten zijn op hem. Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. En het gaat me om de volgende zin. Is dat God tegen Adam en Eva zegt, maar wie heeft je verteld dat je naakt bent? Welk stemmetje heeft tegen jou gezegd, je bent naakt en je moet je schamen? Je hebt iets verkeerd gedaan en God is boos op je. Wie heeft je dat gezegd? Want als we teruglezen, dan zien we niet dat Satan dat doet. En we lezen dus ook dat God het dus ook niet doet, anders vraagt hij niet wie het is geweest. God klaagde Adam en Eva niet aan. Hij klaagt jou ook niet aan. God klaagt jou niet aan. Als je dat onthoudt van deze preek, ben ik blij. Want het is namelijk wel een stem in ons hoofd die ons aanklaagt. En die zegt dat we naakt zijn. En die zegt dat we gefaald hebben. En die zegt dat we ons moeten schamen. En dat we ons moeten verstoppen van God. Vanaf dat moment had de mens een geweten. Vanaf dat moment had de mens een innerlijke stem die hem vertelde wat goed en wat fout was. En wat het rotte was, is als het goed is, hoor je niks. En als het fout is, dan gaat die stem hard klinken. Je hebt het fout gedaan. Je hebt oordeel nodig. Er moet iets voor betaald worden. Je kan niet bij God komen. Kijk nou naar jezelf. Je hebt het nog geen dag volgehouden. Je zou deze hele week van je vroeg opstaan en je zou gaan bidden. En je hebt het niet gedaan. Foei! En we voelen ons schuldig. En we trekken ons terug. En we maken religieuze dingetjes om onze schade te bedekken. En God zegt, waar ben je? Ik heb je nodig. Ik zoek je. God had geen problemen met hun naaktheid. Echt niet. Het is zo, als je verder leest, dat God zelf kleren van hun gaat maken. Om hen te bedekken, om hen te helpen. Om te zeggen, die vijgenbladeren lopen voor geen meter. Maar God had er geen problemen mee. Maar ze hadden ineens kennis van goed en kwaad. En ze konden er niet mee omgaan. We kunnen niet eens omgaan voor ons eigen leven. Moet je voorstellen wat het doet als we op het moment dat op anderen leggen. We kennen dat als oordeel. En we willen zo graag van oordeel afgaan. Maar de eerste stap om van oordeel vrij te komen, is van zelfoordeel vrij te komen. Is ons geweten te laten reinigen door het offer van Jezus. Als je hier heel veel over wilt lezen, ik heb daar de tijd niet voor om dat helemaal te behandelen, maar Romeinen is sowieso een ontzettend goed boek om te bestuderen. Haal er eens wat dingen bij, wat wijze mannen en vrouwen die daarover gesproken hebben. En ga dat boek eens lezen en dan ga je ontdekken hoe we bedoeld zijn om vrij te leven. Er staat in Romeinen 2 vers 15, dan zegt Paulus dit, en dan spreekt hij over de heidenen. Dus hij heeft het over de Joden en de wet. En dan spreekt hij over de heidenen, dat zijn degenen die de wet dus niet hebben. En dan zegt hij dit, ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. Oftewel, wat de wet eist, een goed leven, een leven die dus niet fout is, niet verkeerd is, dat staat in de harten van ieder mens geschreven. Degene die de wet heeft, kan het herleiden en zeggen, oké, dat komt daar vandaan, maar degene die het niet heeft, heeft dat wel in hun hart geschreven. Mensen hebben inherent in hun hart geschreven wat dus goed en fout is. Ieder mens heeft een geweten. En ieder mens overtuigt jou als persoon ervan wat je doet, of het goed of fout is. Ook wij als christenen. En dan staat er dit, en hun geweten bevestigt dit. Dus eigenlijk staat de wet, en wat de wet eist, staat in hun hart geschreven, en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Waarom is die stem van je geweten zo geloofwaardig? Is omdat hij namelijk praat in de stem van jezelf. En je denkt dat het goed is, want het is namelijk de stem die je elke dag hoort. En je denkt, oh, dan zal het wel kloppen. Ja, maar ik voel me ook vies. Ja, zie je wel, het klopt wel. En zo werkt schuld en schaamte vernietigend in je leven. Omdat het een herkenbare stem is en het praat je naar beneden. Je geweten beschuldigt je of spreekt je vrij. Maar de vergelijking met de wet is heel krachtig. Eigenlijk zegt hij, de wet is eigenlijk als het geweten is. Het overtuigt je van wat goed of wat fout is. En ze gebruikten de wet van God om dus een heilig leven te leiden. Net als het geweten geïmplanteerd is of gemaakt is, of ik weet niet hoe dat werkte, om ons te leren wat goed en wat fout is, ook al kennen we God niet. Maar hier zegt hij ook, als de wet het geweten is en Jezus heeft de wet vervuld, dan heeft Jezus ook je geweten vervuld. Let op, Jezus heeft de wet niet weggenomen. Dat weten we toch? De wet is er nog steeds. Maar de wet is krachteloos geworden omdat Jezus het vervuld heeft. En hier zit de sleutel voor ons geweten. Op het moment dat jij tot bekering komt, is jouw geweten niet tot bekering gekomen. Sterker nog, alles wat in je ziel verbonden is, in je ziel is ik denk, ik voel, ik weet. Dat is je ziel. Alles wat daarmee verbonden is, is niet tot bekering gekomen. Die leeft nog steeds volgens de jaren die je daarvoor hebt geleefd zonder God. Het is aan ons, om op het moment dat onze geest tot bekering is gekomen, wij in staat zijn om de sound of the spirit te horen, is om ons de rest van onze ziel te onderwijzen. En te trainen. En te coachen. En het zwijgen op te leggen. Wij zijn Heer en Meester daarover. De geest van jou regeert in jouw leven. Niet je ziel. Dat betekent dus dat wat jij denkt, je voelt of je wilt, niet altijd goed hoeft te zijn. En dit botst rechtstreeks tegen de maatschappij, want we moeten vooral doen wat goed voelt. En wat goed lijkt. En ook wat jij van mij vindt dat goed is. Want weet je, de maatschappij, misschien wel vandaag de dag, meer dan ooit, zoekt bevestiging over hetgene wat ze aan het doen zijn, waarvan ze voelen van binnen dat het niet klopt. En van wie zoeken ze bevestiging? Van de rest van de maatschappij. Jij moet zeggen dat wat ik voel en wat ik doe, goed is. Jij bent verplicht om dat te doen. We hebben nodig dat je dat doet, omdat ik me goed moet voelen. Het voelt niet goed, maar ik heb nodig dat jij me bevestigt. En het is rechtstreeks tegen het plan van God in. En het verscheurt me. Want de maatschappij wordt uit elkaar getrokken. Door oordeel. Door onze zogenaamde kennis van goed en kwaad. Wat we helemaal niet aankunnen. En we geloven ons geweten. We geloven ons gevoel. We geloven onze gedachten. Terwijl ze rechtstreeks tegen het woord van God ingaan. En het brengt nooit, nooit, nooit zegen voort. En we verbazen ons waarom we onrustig zijn. En we verbazen ons waarom we ons ellendig voelen. En we verbazen ons waarom we schuld en schaamte voelen van binnen. Is dat omdat we verkeerde stem geloven? Jezus vervulde de wet en Jezus vervulde ook ons geweten. Maar dat betekent wel dat wij er iets mee moeten doen. Net als, weet je, de vergelijking van Mozes naar het beloofde land. Toen Mozes en Jozua het beloofde land in gingen. Ik dacht weer dat ik Mozes en Aaron door elkaar haalde, maar ik zit nog goed. Toen ze het beloofde land in gingen, voor die tijd zorgde God volledig voor hen, weet je nog? Met manna en met hun kleding ging niet stuk en ze werden niet gewond. En God die zorgde voor alles. Maar op het moment dat ze het beloofde land in gingen, stopte dat. En moesten ze ineens werken en moesten ze vechten. God zei, hier heb je het beloofde land, het land voor jou, ga het innemen. En dat beloofde land voor hun staat symbool voor ons als het leven na de redding. Nadat je ja hebt gezegd tegen Jezus, na heb je gezegd, Heer, hier ben ik. Ik aanvaard uw offer in mijn plaats en ik aanvaard uw redding in mijn leven en u bent mijn Heer. Vanaf dat moment zegt God, welkom in het beloofde land, ga het innemen. Dat betekent dus dat wij actie moeten ondernemen. Er staat zelfs een tekst in de Bijbel en ik weet niet eens of ik hem aan Bram had gegeven. Maar in Filippenzen 2 vers 12, er staat iets en dat is... Er staat, geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet ben, schrijft Paulus. En dan zegt hij dit, blijf uw inspannen voor uw redding. Blijf uw inspannen voor uw redding. Dit betekent dus dat wij iets te doen hebben in onze redding. Niet aan de redding, dat heeft Jezus volbracht, halleluja. Maar wel de redding bewerken in ons leven, de vrucht ervan in ons leven zien, moeten wij gaan bewerken. Dus Jezus heeft door zijn offer jouw geweten gereinigd. Dat ga ik zo lezen, als ik überhaupt tijd heb. Zijn offer heeft jouw geweten gereinigd, maar dat betekent vervolgens, nu moet jij je geweten gaan leren wat het is om onder Jezus heerschappij te leven. Dat moet jij gaan doen. Bewerk je redding, en dat staat prachtig bij, met trillen en beven. Met ontzag voor God. Geweldig. Laat je reinigen. Dat is het eerste wat je moet doen als je zegt, hoe kan ik nou van die stem van die geweten af? Niet. De stem van die geweten die zit in ons. Dat is zo ontstaan. Of dat het nou bij de zonneval is of daarvoor, dat weten we niet. Het staat er niet in de Bijbel, maar het is in ieder geval actief geworden na de zonneval. Maar we kunnen daar niks mee doen. Want het zit namelijk in onze ziel. God doet niks met onze ziel. God doet iets met onze geest en wij doen iets met onze ziel. Daarom zei David ook tegen zijn ziel, verblijd je in de Heer. Het was een opdracht. Hij zegt, hé, ziel, jij gehoorzaamt mij. Heeft niks te maken met mijn gevoel. Dus misschien voel je je niet gelukkig, maar dan kun je nog steeds God aanbidden. Misschien voel je je hartstikke schuldig, maar dan kun je nog steeds naar God lopen. En niet verstoppen zoals Adam deed. Ik was aan het studeren hierover. En toen was ik bij een van mijn favoriete bijbelleraren. Misschien ken je wel, die man heet Andrew Womack. En Andrew Womack, als je er naar luistert, dan val je in slaap. Maar, want zijn accent is nogal... Maar wat hij zegt is grandioos. En hij zei op een gegeven moment dit. En dit is de hele week al door mijn hoofd en in mijn gebedsleven. En ik vond deze geweldig. Ik heb echt tijd nodig om te bewerken. Maar hij zei dit. You do not have to be innocent to stop feeling guilty. Je hoeft niet onschuldig te zijn om te stoppen om je schuldig te laten voelen of te voelen. Wij laten ons leiden door ons schuldgevoel. Maar hij zegt dat hoeft niet. Want er is namelijk een offer geweest die eens en voor altijd voldoende is geweest voor jouw zonde. Hoe ik het voor me zie is dit. Is je hebt iets gedaan wat niet klopt. En dat kan zijn dat je gezondigd hebt, je iets verkeerd gedaan hebt. Maar dat kan ook zijn dat je iets niet genoeg gedaan hebt. Want hoe vaak worden we wel niet aangeklaagd dat we te weinig bidden, dat we te weinig uitstappen, dat we niet lang genoeg Bijbel lezen, dat we niet voor onze medemens genoeg gezorgd hebben, of dat we onze buurman, die vonden we wel irritant, hebben we niet geholpen, hadden we eigenlijk wel moeten doen. En het klaagt ons aan en we voelen ons schuldig erover, voelen ons rot erover. En dan gebeurt het dat we daardoor aangeklaagd worden. En dan gaan we vaak die gedachten dus soort van de teugels geven over ons leven. Maar het enige wat we hoeven te doen, is te zeggen, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik heb het niet genoeg gedaan. Ik zal het ook nooit genoeg doen. Maar het hoeft ook niet. Want Jezus heeft namelijk mijn geweten vervuld. Jezus heeft de wet vervuld. Jezus heeft mij schoongewassen. En mijn geweten is niet meer degene die in controle is. Dat is de stem van God. En die zegt, je bent geliefd, je bent aangenomen. En ik was hierover aan het bidden en God aan het zoeken erover. Ik denk, God, het is heftig en het En ik kreeg een beeld, of een visioen, ik weet het niet, of een droom, ik weet het ook niet meer. Maar, en dat was dit, ik liep naar de troon van God toe. En er staat in de Bijbel dat wij door het offer van Jezus vrijmoedig tot de troon van God mogen komen. Dat ken je? Oké. Maar ik voel me dat vaak niet. Ik voel me schuldig, ik voel me rot en dan moet ik wel voor de troon van God komen. Dat is een keuze die ik doe. Maar in mijn beeld liep ik naar de troon van God toe. En ik liep een soort van schuldbewust. En ik zei, oh Heer, u weet wat ik gedaan heb en u weet het. En ik ervaarde dat God mij niet eens zag. Hij reageerde niet op mijn huilen en mijn jammeren. Hij reageerde niet op mijn gebogen houding en mijn schuldbewuste houding. Dat was het wel voor bedoeld natuurlijk. Maar hij reageerde daar niet eens op. En in eerste instantie voelde ik me afgewezen. Ik dacht, ach, zie je wel, God ziet me niet eens. Kom ik zo schuldbewust bij God en dan ziet hij me niet eens. En toen had ik door in die visioen dat hij mij niet zag, omdat Jezus voor me stond. Letterlijk. En God keek naar Jezus en was blij. En was verrukt. En hij zag letterlijk Jezus voor mij staan. En misschien ken je dit al en ik hoop het. Maar als je daar bewust van bent, dat je zelfs als je bij God komt en je zegt, Heer, u weet wat ik gedaan heb. En hij zegt, ik weet het niet, wat heb je gedaan? Ik zie Jezus namelijk, ik zie jou niet. En zijn offer was voldoende, weet je nog, voor jouw verleden zonde, voor jouw heden zonde en voor je toekomst zonde. Dus nee, ik heb het niet gezien. Ik heb Jezus gezien en die is volmaakt. Ik heb Jezus gezien en die is het juiste offer geweest. Dus hij ziet dat niet eens. Dus hoe, en dan zitten wij onszelf enorm schuldbewust in een hoekje te praten of achter te verstoppen van God. Terwijl hij zegt, maar ik heb het niet eens gezien, want ik kijk en ik zie Jezus. En toen ik dat voor me zag, toen dacht ik, oh, hoeveel vrijmoediger kan ik nu naar God toe gaan, omdat ik niet mezelf meer onschuldig hoef te voelen voor ik bij God kom. Maar dat ik weet dat ik onschuldig ben door het offer van Jezus. Dus ik heb nu ook geleerd dat als ik me aangeklaagd voel, dan geef ik gelijk toe. Je hebt gelijk. Ik ben het niet waard. Ik heb te weinig. Ik heb te veel. Ik heb niet genoeg. Dat klopt. Klopt allemaal. Maar ik hoef niet onschuldig te zijn om onschuldig te voelen. Want Jezus' offer heeft mij schoongewassen, eens en voor altijd. En dat is de realiteit die je jezelf moet aanleren. Kijk deze week in de spiegel. En zeg tegen jezelf, Jezus heeft mij vrijgekocht. Ik hoef me niet eens onschuldig te voelen voor ik bij God kom. Ik hoef niet eerst allerlei boetedoeningen te doen van binnen of van buiten. Ik hoef geen religieuze regels te doen. Ik kan gewoon naar God toe gaan. En zeggen, Jezus, neem me mee. Er staat in Hebreeën 9, vers 13. staat het als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, weer besprenkeld wordt met bloed en bokken. Dat is trouwens het Oude Testament, hoef je nu niet te doen. Of bestrooid met de as van een jonge koe. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opgedragen als offer, zonder smet ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. En het heilige voor de dienst aan de levende God. Weet je, dit is niet een magische spreuk. Dit is ook iets wat we continu doen als we avondmaal vieren. Het is niet dat je dat maar hoeft te proclameren over je leven. Het is iets wat je gaat geloven. Is dat het bloed reinigt. Is dat op het moment dat je schuldig voelt, dat je zegt, niet dat gevoel is onterecht, want je geweten zal het waarschijnlijk wel goed hebben, wie weet. Maar als je daar niet door laat leven. Dat je daar dus niet door laat leiden, maar dat je teruggaat naar het woord van God. En de Bijbel zegt het woord van God als een bad gebruikt om je te wassen. Je kan het woord van God gebruiken als een bad om je te wassen. En in te prenten, Jezus offer is voldoende. Ik mag vrij tot God komen. En ik laat me niet weerhouden door wat ik voel of dat mijn geweten roept. Ik heb de sound of the spirit nodig. En die wil ik volgen. En dan is er geen veroordeling meer. En dan gaat je geweten gaat vanzelf luisteren. Dat is gewoon iets wat je traint. En wat ook belangrijk is, is dat je dus ook niet je geweten gelegenheid geeft om je aan te klagen. Het is het moment waarin een vrouw bij Jezus komt en die heeft duidelijk iets verkeerd gedaan. En ze gooien haar voor de voeten van Jezus neer. En Jezus zegt tegen haar, wie veroordeelt je hier nadat alle mensen weg zijn? En die vrouw zegt, niemand. Hij zegt, ik veroordeel je ook niet. Hij zegt, ga weg, ga heen en zondig niet weer. En dit is iets wat we onszelf ook moeten leren. Dat Jezus ons geweten gereinigd heeft, betekent niet dat we een vrijbrief hebben, zoals Paulus dat zegt, om maar te doen wat we willen. Maar dat gebeurt ook niet. Als jij het doorhebt en ziet wat Jezus voor jou gedaan hebt, dan wil je niet zondigen. Maar dat betekent wel dat we onszelf moeten gaan inzetten voor goede werken, om onze geweten ook geen gelegenheid te geven om ons aan te klagen. Maar op het moment als wij iets doen wat ons geweten ons wel aanklaagt, dan gaan we naar Jezus. Maar dat betekent niet dat we ons niet hoeven in te zetten voor goede werken. Voed je geweten ook niet met dingen die niet kloppen. Doe wat goed is. Ga heen en zondig niet weer. Dat is onmogelijk. Ongetwijfeld. Maar we proberen het elke dag weer opnieuw. Omdat we ons geweten niet de gelegenheid willen geven om ons aan te klagen. Jongens, dan willen we de energie toch niet aan kwijt zijn. En dat is gewoon een leven die wij trainen. Daarom is het zo goed dat je bij een kerk bent. Dat we elkaar kunnen helpen. Niet vanuit orde, maar vanuit liefde. En als het geweten ons aanklaagt om daarover te bidden en het bloed van Jezus over te proclameren als kracht, als offer, als geloof. En dan te zeggen, hey, ga, zonder schuld, zonder schaamte, maar doe het niet weer. Zijn we soms toch bang geworden om dat te zeggen of niet? Ik wil je een stukje lezen uit 1 Johannes. 1 Johannes 3 vers 19. En in vers 18 begin ik even vast hoor. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Goede werken. Daarmee hebben we lief. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid, zegt vers 19. En kunnen we met een gerust hart voor God staan. Dus die mogelijkheid is er om een gerust hart te hebben. Maar het betekent wel dit. Als we doorlezen. En als zelfs ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Hij weet alles, hij weet dus ook wat Jezus gedaan heeft. Daarom is ons hart die ons aanklaagt voor God geen probleem. Geliefde broeders en zusters, vers 21, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. En ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden hebben gehouden en doen wat hij wil. En dit is zijn gebod. Dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God. God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons gegeven heeft. Dat is de sound of the spirit. Maar op het moment dat je hart je aanklaagt, Dan staat er met een gerust hart. En in de grondtekst staat er, assure your heart. Oftewel, bevestig je eigen hart. Make your heart confident, staat er in de Strong's vertaling. Maak je hart zelfverzekerd, of verzekerd op God, confident. Ik ga met een gerust hart naar God toe. Een getuige die wij, of een overtuiger waarvan wij ons geweten moeten overtuigen. En ik bid het na vandaag, de stem van je geweten herkend wordt door jou. Dat je kunt zeggen, maar het offer van Jezus is voldoende. En ik ga niet luisteren daarnaar, ik ga naar God toe. Is dat je niet laat aanklagen en weg laat jagen en gaat verstoppen van God. Maar als je vijgenbladeren afdoet en naar God toe rent. In de wetenschap dat je met een gerust hart voor hem komt. Omdat tussen jou en hem God of Jezus staat en zegt, kijk, ik ben voldoende. Eens en voor altijd. Ik wil vanavond weer gaan staan en samen afsluiten. En ik wil je de kans geven, als jij Jezus nog nooit hebt aangenomen. Misschien heb je vandaag voor het eerst gehoord dat Jezus voor jou in de plaats is gekomen. Dat Jezus jouw straf heeft gedragen. Dat Jezus zijn offer, zijn persoonlijk offer, dat hij vrijmoedig, willens en wetens, wetende wat er voor hem stond, naar het kruis ging. In jouw plaats. Zodat jij vrij tot God mocht komen. Zodat jij een schoon geweten kon hebben. Zodat jij een leven kon leven in verbinding met God. En het enige wat je hoeft te doen is ja te zeggen tegen het offer van Jezus. En hem als Heer aan te nemen. En Heer betekent dat hij het voor het zeggen heeft. Dat zijn stem het belangrijkste is. En als je dat nog nooit gedaan hebt, wil ik je nu die kans geven. Dus ik wil vragen of iedereen zijn hoofd wil buigen of zijn ogen wil sluiten. Gewoon een moment tussen jou en God. Waarin jij tegen God zegt, Heer, ik neem het offer van uw Zoon aan. Ik neem Jezus aan. Ik weet het niet allemaal wat het betekent, maar ik ervaar dat de Geest van God in mij beweegt. En nu zegt, stap uit, neem Jezus aan. Hij wil je redden. Hij heeft je gered. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. En als je dat wil, dan tel ik zo tot 3. Dan steek je gewoon kort je hand op. Gewoon om aan God aan te geven, ik wil Jezus aannemen. 1, hij houdt van je. 2, hij heeft een plan met jouw leven. 3, als jij zijn offer wil, dan steek je je hand op. Zeg je ja tegen God. Amen, halleluja. Ja tegen God. Ik wil gered worden. Amen. En je mag de naam van Jezus door zijn offer, niet door ons werk, maar door zijn werk tegen jullie zeggen dat jullie je zonden zijn vergeven. Dat in zijn offer jullie lichamen zijn genezen aan het kruis en door zijn bloed je geweten gereinigd. En dat je geheel vrijmoedig gewoon naar God mag gaan en hem alles mag vragen, omdat je weet wie Jezus is. En voor de rest van ons bid ik dat je deze week op het moment dat je aangeklaagd wordt, ga niet vechten. Geef je over aan Jezus. Zeg gewoon, je hebt gelijk. Of het nou Satan is of je geweten, dat maakt niet uit. Je zegt gewoon, je hebt gelijk. Ik verdien het ook niet. Ik heb het ook nooit verdiend. Het is genade. Het is Gods genade. En dat vertrouw ik. En daar ga ik in staan. En dat is het werk van Jezus in mijn leven. Amen.